Zusjes en broeders, er zijn generaties die u zijn voorgegaan en die misschien niet meer onder de levenden zijn, maar bij sommigen onder u zie je ook de generaties komen, ja, die misschien zoals een Harold dit jaar geboren is, tot grote vreugde van ouders, grootouders en weet ik wie allemaal nog. Generaties komen en gaan. En wij doen dat niet zomaar, de een na de ander. Nee, ondertussen ontwikkelen wij ons. Niet alleen van kleine baby naar volwassene, via allerlei fasen. En uiteindelijk, ja. Maar ook de mensheid ontwikkelt zich. En bepaalde figuren hebben daar een meer dan gewone bijdrage toe geleverd. Zo ook eigenlijk onze Jezus. Tot dan toe was het geloof bij de Joden in de ene God, één en anders geen. Geen hele serie, goden voor alles en nog wat. En ten tweede een God waar je geen schrik voor hoeft te hebben, die geen offers vraagt van mensen, die graag een cadeautje krijgt, maar op de eerste plaats door onze welwillende medewerking ten goede. Maar het was nog steeds de godsdienst voor één volk, dat zich het uitverkoren volk mocht noemen. Met als gevolg, wij hebben het geluk aan de feesttafel met God te zitten en de rest, dat zijn heidenen. Ja, zij noemden de niet-gelovigen honden. U ziet, er is niets nieuws onder de zon. En ja, vanuit dat bewustzijn bleef de Joodse godsdienstige man en vrouw zich vooral richten naar eigen volk. Ook Jezus leeft blijkbaar in het begin met die missie. Ik ben gekomen, zoals hij hier zegt, voor diegenen die verloren zijn, het verloren schaap, zeg maar, van de eigen kudde. En de rest, ja, niet direct mijn eerste zorg. Sommigen onder ons van onze gemeenschap, die afkomstig zijn uit Libanon, zullen het graag horen dat ook Jezus eens op citytrip ging naar Tyrus en Sidon. Ja, de Libanezen zullen juichen. De Egyptenaren met die vlucht misschien ook nog. Maar hier komt hij in aanraking met een dame van niet-Joodse origine die toch smeekt om hulp, om redding. En dan krijg je eerlijk gezegd hier een heel hard antwoord. Hij ziet ze nauwelijks staan. En hij antwoordt, weliswaar al een beetje verzachtend, vanuit Joods standpunt. Ja, het brood dat bestemd is voor de kinderen, geef je niet aan honden. Hij zegt wel hondjes. Het wordt al een beetje minder erg, zwart-wit. Maar die mevrouw, die is bij de pinken en zegt, ja, maar die hondjes eten wel de kruimels die van de tafel vallen. Waaruit mag blijken dat de redding die God wil aanbieden aan uitverkorenen toch ook voor anderen trapsgewijze mag bestemd worden. Is dat de doorbraak? Dat weet ik niet. Maar in elk geval, het illustreert wel dat de engheid, de benepenheid, het begrensd zijn van Gods heil definitief doorbroken wordt naar alle volkeren toe. Het is misschien door dit inzicht pas dat ook het verhaal van de drie wijze koningen, zeggen wij, is ten berde gebracht om duidelijk te laten zien en horen en voelen en voorstellen dat het heil van God voor iedereen bedoeld is. Ook voor de heidenen, zoals die genoemd worden in de brief van de apostel Paulus, of zoals u wil, de vreemdelingen, zoals die genoemd staan bij de profeet Jesaja. Al een geluk voor ons, want anders hadden wij, de oude Belgen, of de Germanen, de Kelten en de Gallo-Romeinen, nooit over Jezus gehoord en nooit de liefde van God als de zin van het leven kunnen vernemen. Alleen, zusters en broeders, bij die volgelingen van Jezus, die dan wel aan zijn tafel mogen eten van het brood, ja, wij die uitgenodigd worden, dankzij onze eerste communie. Wij zijn genodigd om met Jezus een gemeenschap te vormen. Maar in die gemeenschap is in de loop der tijden wel een beetje krikkelkrakkel tot stand gekomen. Scheuringen, schisma's, scheidingen. Eentje daarvan wordt nu in onze kerk tentoongesteld naar aanleiding van 500 jaar geleden het optreden van de Augustijner monnik, toen nog Maarten Luther. Nu moet ik zeggen dat wij vanuit een openheid, wij leven dankzij het Vaticaans Concilie niet meer in een besloten cocoon van alleen wij katholieken hebben het heil van God gekregen en al de rest die mag er naar fluiten. Wij geloven dat het heil, de genade van God, ook via andere kanalen, misschien op een andere manier, ook aanwezig is. Al wat goed is, zo nemen wij aan, heeft met God van doen. Alleen mogen wij de unieke wijze waarop wij Jezus hebben leren kennen en ons mogen laten voeden door zijn woord, daarom dat wij nu ook de Bijbel op het altaar zetten tijdens de weekdagen, zoals de Lutheranen, als spiritueel voedsel, waaruit wij hopelijk proberen te leven, niet alleen zondags, maar hopelijk ook u thuis, door de Bijbel op uw nachtkastje of dankzij uw abonnement via het internet. Of via een of andere app op uw iPod. Maar wij geloven ook dat wij hier mogen gevoed worden. Ja, dat is een intieme communicatie, zoals wij dat menen te zeggen. Alleen is er in die gemeenschap dan heibel ontstaan. Terecht, kritische gedachten. Maar spijtig genoeg heeft dat tot een scheuring geleid. Nu, de verdiensten, ook van de figuur Maarten Luther, die moeten we melden zoals het is. In een nogal log maatschappelijk systeem waar de katholieke kerk heel veel te zeggen had, zo niet domineerde, werd het vrije denken terug levensadem geschonken. Daarom werd ook de landstaal, de eigen moedertaal, gepromoot en werd de Bijbel vertaald in de taal van het volk. Zoals trouwens Hieronymus dat heeft gedaan in zijn tijd in het Latijn, vulgaat betekent in de gemene taal, toen natuurlijk het volk, de gemeenschap, Latijn verstond. En in die zin heeft Luther gedaan wat de kerkvader Hieronymus heeft gedaan. De Bijbel toegankelijker gemaakt voor de mensen van alle talen, alle rassen, alle volkeren, alle culturen. Dus zeggen wij tegen meneer Luther, chapeau, hoedje af, prachtig rapport, Alleen hebben wij de laatste weken e-mails gekregen van mensen die hun verontwaardiging hebben laten blijken over deze tentoonstelling en die daar niet mee akkoord gaan, omdat hij in de ogen van sommigen nog steeds als ketter wordt bestempeld, of omdat hij uiteindelijk verantwoordelijk is voor de scheuring van de kerk, van de eenheid van onze kerk. Maar ook omdat er een aantal citaten zijn over Joden, over minder valide, waar we echt niet mee naar buiten durven treden. Maar ik heb geantwoord, ook op het schoolrapport van de meest katholieke heiligen heb je wel eens andere vakken waar men niet echt mee naar buiten mee kan komen. Waar ook zij, katholiek en heilig als ze zijn, ook gebuist zijn door andere vormen van opmerkingen. Maar de enkele protestantse medeburgers in Antwerpen meenden er goed aan te doen te ijveren voor een nieuwe straatnaam in onze wijk, namelijk het Lutherplein. Alleen was het een merkwaardig voorstel dat Lutherplein zou komen op de plek van het Munthof. Met als gevolg dat je twee namen zou krijgen voor één plein. Nu moet ik u zeggen, los van welke naam men zou voorstellen, of dat nu een heilige paus is, of het is Luther, de ex-monnik, maakt mij niet uit, maar we hebben wel een logica. En ik geef toe, de logica van Jezus, die gaat soms heel dwars doorheen de logica van de wereld, van de mondaine, zelf ingenomen wereld. Maar er bestaat ook een logica die we niet zomaar omwille van kerkideologie nu zomaar direct moeten gaan doorklieven of gaan kopje onderduwen. Eén straat, één naam. Eén openbaar domein, één naam, lijkt mij wel de logica. Het felle protest van het wijkcomité, de buurtbewoners en nog anderen, ja, die laten zich gelden, ook via de media. Alleen dachten zij er goed aan te doen door de geit en de kool, ja, u weet wel, te sparen en dan zich te richten naar het plantsoen hier naast de kerk. Moet ik zeggen, ja, dat ik daar dan ook toch wel een beetje moeilijk mee heb. Ten eerste, de heer Luther, hoezeer ook zijn verdiensten op die punten, ja, is hier nooit geweest. En ten tweede, ja, de heer Martin Luther, die mocht genieten van een rustig bestaan onder de bescherming van een landheer, ja, een hertog. Maar het zijn zijn volgelingen, broeders van hier, die zich geriskeerd hebben, die in die tijd progressief hebben gepredikt en dat ten koste van hun leven. Hen werd het zwijgen opgelegd in de letterlijkste zin van het woord. Deze broeders van dit klooster hier ooit zijn de eerste martelaren van het protestantisme. Dat is ook de reden waarom wij 10 jaar geleden die 2 monniken die op de brandstapel zijn gestorven in Brussel, daar aan de kant van de Augustijnenstraat in 6 talen, dankzij pater Jos Verkruijsen, jezuïet, kerkhistoricus, gespecialiseerd over Luther, een korte tekst hebben aangebracht met dat relaas, eindigend met het eerste versje dat Luther himself heeft gecomponeerd als lied om die 2 broeders, medebroeders van hem, te eren. Dat was voor ons een geste, ecumenisch. Wij beseffen dat het hier gaat over een zwarte pagina van de kerkgeschiedenis. Maar ja, het is door de geschiedenis te kennen, te leren, dat we hopelijk ook leren voor de toekomst. Vandaar dus dit eenvoudige gedachtenis. Monument is niet het juiste woord, maar toch gedachtenis, plakkaat daar. In die zin zou ik ervoor durven ijveren dat naar aanleiding van 500 jaar Luther, dat we die eenvoudige gedachtenis daar misschien iets meer monumentaal, artistiek vormgeven als een blijvende gedachtenis aan deze jubelviering en tegelijkertijd ook de tentoonstelling. Een van onze medewerkers, acolieten, stelde zelfs voor om daar de Lutherroos, die toch het kenteken is van de Lutherse kerkgemeenschap ook, hè, misschien daar al mee te beginnen en die aan te brengen. Door de discussies die de laatste dagen, weken niet min zijn geworden, heb ik dan toch geprobeerd de aandacht af te leiden van dat plantsoen dat hier gaat komen naast de kerk en heb ik het volgende voorstel gedaan. Dat niet onmiddellijk in de nabijheid van deze kerk, maar misschien in een nieuwe verkaveling elders op Antwerps grondgebied, inderdaad de heer Luther zijn naam mag verdienen voor die verdiensten, niet voor de rest van zijn citaten. Maar als Luther gezorgd heeft voor meer, ik zou zeggen, het vrije denken en de toegankelijkheid naar het volk, dan mogen wij misschien daar ook nog een tweede figuur aan toevoegen in een parallelstraat, namelijk Ignatius van Loyola. Iemand die ook in de 16e eeuw geleefd heeft, die het geloof niet alleen vanuit geloof heeft bekeken vanuit genade, maar die ook geprobeerd heeft het intellectueel te onderbouwen. En die ook een stempel heeft gedrukt op het culturele, spirituele, godsdienstige leven, intellectuele leven van onze stad, door zijn volgelingen, de jezuïeten. In die zin, denk ik, zou dat een mooie bijdrage zijn, dat je de 2, ja, de ene staat voor het woord, de andere voor het antwoord, ja, de ene voor het geloof, de andere meer voor geloof, reden en ook voor creativiteit, dat we die beide samen zouden eren in straatnamen. En degenen die mij kennen, die weten dat ik niet vies ben om ook andere groten der aarde te vereeuwigen in een straatnaam of een standbeeld. Voor mijn part mag ook Sigmund Freud onder andere een standbeeld krijgen, Want als wij zijn wie wij nu zijn, is het ook onder andere dankzij filosofen zoals hij. Zusters en broeders, tot daar even een uitweiding naar aanleiding van de actualiteit die ook onze kerk raakt. In elk geval, het geloof in God is er dankzij Jezus voor iedereen van goede wil, zeker ook voor diegenen die niet van goede wil zijn. Laten we daarom indachtig de gruwelijkheden in onze wereld veraf en dichtbij dan ook maar bidden. Opdat de ware gelovigen in de ene God, of ze nu behoren tot het Jodendom, het Christendom of de Islam, God herkennen als de ene, de ware, de barmhartige en ook de bron van liefde en van wijsheid. En dat dan iedereen mag uitgenodigd worden aan het eeuwig gastmaal, ongeacht de origine of ongeacht het verschil in denominatie of geloofsbelijdenis. Het brood, het hemelse brood, de vruchten van het geloof, de zin van het leven, is er voor iedereen. Laten we daar blij om zijn, verheugd, met onze eigen mede-christenen, ook diegenen die wij zo dadelijk als herald gaan dopen, in onze gemeenschap opnemen, maar laat het geen alibi zijn om niet open te staan voor hen die officieel buiten onze gemeenschap zich bewegen, maar die hopelijk op zoek zijn naar dezelfde ene en ware God, Hij die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.